Hofstreek FM. Hofstreek FM.
All voor GSM. Met passie voor telecom. U kunt bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte telefoons, tablets en laptops, accessoires en sim-only abonnementen, snelle en betrouwbare reparatieservice. Kom langs en ervaar het zelf. Grote Straat 141, Goor. All voor GSM. Met passie voor telecom.
Den Donkelaar Administratie en Advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar Administratie en Advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar Administratie en Advies.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij HVT-nieuws. Met vandaag in de studio twee heel jonge aspirant-politici. Merel Luchtmeijer, zij staat op nummer 5 van de VVD. En Matthijs Geelen, hij staat nummer 3 bij In Beweging. We hebben ook drie telefonische gasten. Dat moet deze week nog. Hopelijk mag dat volgende week allemaal in de studio. Dat hopen wij. We hebben als gasten de heer Hans ten Zende over de ABZ in Markelo. We hebben Jan ten Hoven, Lochem, interim directeur voor de Reggehof. En Angel Pierik over het nieuwe initiatief om een elektronica werkplaats te vestigen bij Kiekeboe. De columnist vandaag is Theo Hakkert. Mijn medepresentator is Mart Hakkert. Is inderdaad zoon van. Mijn naam is Riet ten Duis. Achter de knoppen zit Geert Wolf. En ik geef graag het woord aan Mart.
Merel, Matthijs, welkom dat jullie zijn. Politiek, wat brengt jullie bij die politieke partij waar jullie bij aangesloten zijn?
Bij de politieke partij waarbij we aangesloten zijn? Nou ja, ik denk dat het een beetje een gezamenlijk pad is wat we hebben bewandeld. Mm-hmm. Vorig jaar zijn Matthijs en ik letterlijk gaan wandelen, want dat doe je dan in coronatijd. Dan ga je samen lopen en toen gaf we aan, ik gaf toen aan, Matthijs, ik ga hier bij de VVD. Want dat is de partij waar ik achter de normen en waarden sta, achter standpunten, achter de kern, het liberalisme. En toen gaf Matthijs aan, Merel, dat is leuk dat jij dat gaat doen. Want ik sluit me aan bij GroenLinks hier in de gemeente. En daar heeft Matthijs ook al een verleden bij GroenLinks. Ik weet niet, kun je misschien wel even toelichten, is wel leuk.
Ja, is goed. Ik heb een aantal jaren in Nijmegen gewoond. En daar ben ik in aanraking gekomen met onder andere GroenLinks, maar ook Dwars. Dat is de jongere afdeling van GroenLinks. Zit over het hele land verspreid, maar die had een afdeling in Gelderland. Nijmegen valt dus onder Gelderland. En op een of andere manier ben ik daar toen in het bestuur van Dwars Gelderland gerold. En tegelijkertijd had ik me ook al aangemeld hier in de gemeente bij GroenLinks. En het viel me eigenlijk gewoon zo goed. En na dat bestuursjaar van Dwars Gelderland, na de verhuizing weer terug naar Goor, ben ik eigenlijk hier doorgegaan.
En wat beviel dan goed?
Allereerst gewoon de sfeer. Dat was gewoon hartstikke fijn. En mijn gedachtegoed kwam ook gewoon helemaal tot z'n recht. Mm. En dat is wel iets wat je gewoon zoekt bij een politieke partij. Als je gewoon jouw gedachtegoed en als jouw mening redelijk overeenkomt met de waarden en normen van die partij, dan zou je in principe kunnen aansluiten.
En wat is dat belangrijke gedachtegoed? Wat is daar voor jou het allerbelangrijkste in?
Voor mij is gewoon op stip 1 is gewoon duurzaamheid. Gelukkig hebben heel veel politieke partijen daar inmiddels aandacht aan geschonken. Maar ook het mooie van GroenLinks en toen zeker Dwars was inclusiviteit en ook het sociale gedeelte. We noemen dat zelf waar dat de drie pilaren, de rode, groene en paarse pilaar. En dat zijn ook gewoon de dingen die die vind ik zelf gewoon belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meedoen met de maatschappij.
Even die rode, groene en paarse pilaar even uitleggen, is wel leuk.
Oké, de groene pilaar staat in principe voor duurzaamheid, voor natuur, voor behoud van natuur en eventuele uitbreiding van. Rood voor het sociale, dus inkomensongelijkheid, die kloof verdichten. En dan met name eigenlijk in mijn geval dan door de verhoging van belastingen voor de rijkeren. En de basis eigenlijk staat voor inclusiviteit. Dus wie je ook bent, je wordt gelijk behandeld. Dus of je nou onderdeel bent van de LHBTI+ gemeenschap, of je een andere huidskleur hebt, of dat soort dingen, dat is allemaal dat valt onder die basispilaar.
En jullie zijn vrienden, samen jongerenraad opgericht. Toch wel twee verschillende partijen waar jullie bij aangesloten zijn. Hoe gaat dat tussen jullie? Hoe zit dat onderling?
Ja, eigenlijk gaat dat nog steeds heel goed. Gelukkig, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daar niet echt verandering in zie komen naar de komende tijd. Het is vooral Matthijs en ik kennen elkaar, sinds dat ik 6 ben, ik ben nu 22, dus echt al wel een hele tijd. En omdat we elkaar zo lang kennen vanuit het circus waar we bij zitten, we vertrouwen elkaar, we doen heel veel dingen samen. En eigenlijk is het politieke aspect belangrijk, want we praten er veel over, we discussiëren er ook wel eens over. Maar wat bij ons heel prettig is, is dat we constant, ondanks dat we het misschien niet altijd met elkaar eens zijn, dat we wel proberen elkaar te begrijpen en goed te luisteren naar wat een andere te zeggen heeft. En soms kom je ook vanaf een andere hoek dat je een ander inzicht krijgt. En waar je zelf niet aan denkt, omdat je zelf in een bepaalde denkwijze zit. En dat vult elkaar eigenlijk heel erg mooi aan. Vooral ook in de jongerenraad, waar we elkaar een beetje in balans houden. En gelukkig hebben we ook leden die neutraal zijn. Die niet aangesloten zijn bij een politieke partij. Ja, en onze vriendschap, die denk ik dat er alleen maar sterk door is geworden. Omdat je nog een interesse hebt die je samen deelt.
Oké, en wat is jullie hoop dan voor de gemeenteraad, zeg maar, voor komend jaar? Verkiezingen komen eraan.
Nou, voor ons is het eigenlijk dat we allebei hopen dat de gemeenteraad een goede afspiegeling is van de inwoners van de gemeente. Dat is eigenlijk in het kort gezegd wat wij hopen. En dat is ook de reden waarom wij er aan meedoen aan de verkiezingen. Omdat wij vinden dat er te weinig jeugdigen in de raad zitten op dit moment om die groep te vertegenwoordigen.
En denk je dat zeg maar die jeugdigen zeg maar uit de Hof, dat die dat gevoel delen? Of is het iets wat je zelf hebt in de hoop dat mensen daarbij aansluiten?
Ik denk dat het op dit moment van ons uit is. En dat komt voort uit een idee dat een heel groot deel van de jeugdigen niet weet wat de gemeenteraad precies is, wat het precies doet, wie er precies in zitten, wat de standpunten zijn, de moties. Dus ik denk dat het vanuit ons komt. Maar we hopen dat door ons in te zetten, dat ook weer duidelijk wordt bij onze leeftijdsgenoten. Zodat je die democratie iets dichterbij hebt.
Doen jullie daar vanuit de jongerenraad, hebben jullie daar ook gerichte acties op touw gezet om die jongeren beter te informeren, erbij te betrekken?
Ja, zeker. We hebben een enquête uitgezet nog niet zo heel lang geleden. Daar hebben we 108 respondenten op gekregen. Met de vragen van, hoeveel mensen, of ken je mensen in de gemeenteraad? Ken je de standpunten? Wat is voor jou de reden om te gaan stemmen? En ook een open vraag met, wat vind jij nou belangrijk dat er besproken wordt? Dus daar hebben we een hele waslijst hebben we aan kunnen dragen aan onze raadsleden.
En wat kwam eruit?
Uit de opties? Dat eigenlijk heel weinig mensen dus wisten wie er in de gemeenteraad zaten. Kwam wel weer uit wat denk ik wel opvallend was, is dat heel veel jongeren aangaven, ik stem op de partij waar ik het mee eens ben en niet op het poppetje wat erbij staat. Ik denk dat wel voor ons en ook voor de raadsleden zelf wel opvallend was.
Zou dat ook niet iets zeggen over de bekendheid van de poppetjes?
Ik denk bij een groot deel wel, want ik denk dat een heel groot deel van de raadsleden bij onze leeftijdscategorie niet zo bekend is. Nee.
Vandaar?
Ja, nee, dat denk ik wel. Inderdaad, dat ook een grote rol meespeelt.
En heb je ook verder nog iets concreets in gedachten wat er, want daar worstelen alle politieke partijen natuurlijk ook mee, wat je concreet nou zou kunnen doen, als jongerenraad bijvoorbeeld, om toch die bekendheid groter te maken en ook groter te maken welke partij wat voor wie regelt?
Nou, we hebben op dit moment de afgelopen maand hebben wij twee projecten opgestart. We hebben interviews afgenomen met de lijsttrekkers. En we hebben een stemwijzer, zijn mee begonnen. Dat wordt geen stemwijzer van, jij moet dat gaan kiezen. Maar dat wordt gewoon duidelijk een paar stellingen onder elkaar. En dit zegt deze partij, dit zegt die partij. Zodat het een duidelijk overzicht is. Omdat je dan toch als jongere er wat makkelijker doorheen komt. Want sommige verkiezingsprogramma's staan wat langer dan de ander.
En die interviews, wat hebben jullie daarmee gedaan?
Die interviews die zijn nu opgenomen. We moeten nog één lijsttrekker interviewen. En daarna worden ze verwerkt naar een filmpje van ongeveer 5 minuten, misschien ietsjes langer. En die komt dan op onze socials te staan. Die worden dan gedeeld door ons, eenmalig. En de politieke partij krijgt ze ook gewoon, zodat zij hem ook kunnen gebruiken in hun campagne. Maar het is eigenlijk gewoon een heel erg laagdrempelige manier om eigenlijk gewoon te zeggen van, oh, wij staan hiervoor, wij zijn deze partij. En op die manier gewoon, ja, al misschien allereerst wat bekendheid krijgen. En als je denkt van, oh, ik ben het hier helemaal mee eens, van, kun je misschien nog net even iets verder kijken in het partijprogramma, misschien zelfs.
En je maakt al die content en je probeert zeg maar de jongeren te bereiken. Wat is de eerste respons die je daarop gekregen hebt in de afgelopen periode?
De eerste respons, of het algemeen, was van, ik vind het heel goed dat jullie het doen. En dat was echt bij iedereen, van zowel jongeren als ouderen, ja, volwassenen. En iedereen zegt van, ja, van, dit is gewoon belangrijk dat het is. Het is goed dat jongeren eindelijk een stem krijgen. En dat deze manier dan is helemaal geweldig. Dat is eigenlijk gewoon wel echt de voornaamste boodschap. Maar verder als leeftijdsgroep is het heel erg van, oh, maar dan moet ik, is van, die zijn wat terughoudender. Bijvoorbeeld ook in lid worden. Want ze denken dat er heel veel tijd in zit. Nou, dat valt op zich echt heel erg mee. Het is, ja, nauwelijks eigenlijk. Maar is van, het is natuurlijk wel gewoon zeg maar, die een soort van enge drempel van, oh, als ik me hier zeg maar, toe zeg, dan moet ik heel veel werk verrichten. Maar ja, dat is niet.
Nee, en je zegt, jongeren moeten een stem krijgen. Maar hoe zorg je ervoor dat je weet wat er speelt en dat je ze dan een stem kan geven, zeg maar, ook binnen je partij of misschien straks binnen de raad?
Nou ja, dat is eigenlijk voornamelijk, het is natuurlijk deels van wat wij zelf opvangen uit onze eigen groepen. Daarnaast is het zo dat, nou ja, door nog vaker enquêtes uit te zetten, maar ook op onze social media bijvoorbeeld polls te maken, et cetera. Nou is dat op dit moment een beetje lastig, omdat we nu nog niet daar zo diep in zitten dat we van tevoren al een poll kunnen maken. En wij zien nu de stukken zoals ze in de raad besproken worden, zoals die ook op de website staan van de gemeente. En dan is het toch al heel veel wel besproken. Dus we hebben ook aangegeven afgelopen week bij de gemeenteraad van, goh, als jullie nou wat willen weten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, wat de jeugd daarvan vindt, of over verlichting, of over jeugdzorg, laat ons dan weten. En dan zetten wij volgens een poll uit op onze sociale kanalen, zodat jongeren daarop dus kunnen responden.
Matthijs, ik heb nog één vraag voor jou. Je was bij Dwars, was je lid, of in Nijmegen, was je lid van GroenLinks.
Ja.
En ik neem aan dat je ook heel graag op de lijst had willen staan voor GroenLinks. Maar nou bestaat GroenLinks niet meer. Wat vond jij daarvan? Want je staat nu op de lijst van In Beweging, dus je hebt je wel aangesloten bij de nieuwe partij. Wat vond jij daarvan?
Sowieso, het was heel moeilijk. Want ja, weet je, de gedachtegoeden van GroenLinks die zitten ook eigenlijk heel erg mooi ingebakken bij In Beweging. Dus in principe, ik zit er vanwege het gedachtegoed. En als gedachtegoed ergens overeenkomt, en ik kan van twee partijen, je kunt bij GroenLinks kun je van twee partijen tegelijkertijd lid zijn. Dat is, bij een aantal partijen kan het niet, maar bij GroenLinks dus wel. En ik heb toen gezegd van, oké, bij In Beweging staan er meer mensen ja, paraat. Van die hebben, ik moet even goed verwoorden. Ik ben ook heel blij dat bijvoorbeeld Gerard en William van GroenLinks ook dezelfde overstap hebben gemaakt naar In Beweging. Zodat wij eigenlijk gewoon zeg maar, samen een sterkere lijst hebben. En ja, dat GroenLinks dat op die manier niet meedoet, dat is jammer. Maar het gedachtegoed is er nog wel. Dus het is niet dat dat gedachtegoed verdwijnt op die manier.
Misschien kunnen we daar straks nog even op verder. Maar Theo zit klaar voor de column. En jullie mogen straks bij die andere onderwerpen ook af en toe best een vraag stellen. Want deze twee gasten blijven in de studio vanmiddag.
Hofgeschal. Vandaag met Theo Hakkert.
U luistert naar Hofstreek FM, de lokale radiozender voor Hof van Twente. Goedemiddag, fijn dat u heeft ingeschakeld. Een dood enkele keer wordt ook door andere zenders radio gemaakt in de Hof. En dan heb ik het niet over onze vriendelijke vrienden van de piratenzenders. Afgelopen zondag kwam de uitzending van het programma Dijkstra en Evenblij ter plekke uit de Hof van Twente. Erik Dijkstra, geboren in Glaanderbrug, en Frank Evenblij gaan iedere zondag op locatie om een programma te maken over wat er lokaal speelt. Dit keer was het de beurt aan de Hof. Ze zonden uit vanuit Hotel de Zwaan in Delden. In lockdown, uit in een café op zondagavond. Toen ik werd uitgenodigd heb ik niet getwijfeld, want wie wil niet op zondagavond legaal in een kroeg zitten terwijl het eigenlijk niet mag. Ik heb begrepen dat ook het gemeentebestuur van de Hof van Twente niet blij was met de keuze voor de locatie en dat er zelfs nog een telefoontje is gepleegd met Hilversum of ze niet uit de Reggehof of uit het Prochiehuis konden uitzenden. Dat kon wel, maar dat deden ze niet. Lekker puh. Ik was uitgenodigd om iets te vertellen over de in Goor geboren dichter Rutger Copland, een van de grote dichters van na de oorlog. Overigens is hij al voor de oorlog in Goor geboren, in 1934, en is hij ook al voor de oorlog, in 1939, al vertrokken. Maar het is niet iedereen gegeven om in Goor geboren te worden. Het is een grote eer, dus is hij altijd een Goorenaar gebleven. Goor is sowieso een vruchtbare grond voor literaire geboortes. Zo zijn ook Tommy Wieringa en Mark Reugebrink in Goor geboren, of zoals dat heet, losgekomen. Van Reugebrink verschijnt volgende week een nieuw roman getiteld De Vrouw die niet bestond. Terug naar Rutger Copland. Ik vertelde dat nergens in Goor ook maar iets herinnert aan het feit dat de dichter in Goor is geboren. We hebben wel een citaat van Bert Haanstra langs de rand van de Schoolfeestweide. Naar mensen kijken is van alle tijden, terwijl Haanstra niet eens in Goor is geboren. Maar Copland, niks. Er is wel ooit het idee geweest voor een blijvende herinnering, een heel creatieve zelfs. De uit Goor afkomstige en nu in Diepenheim woonachtige kunstenaar en grafisch ontwerper Sepp Bader had ooit het idee om op de Schoolfeestweide iets te doen. 4 dagen per jaar is dat de Schoolfeestweide. De andere 361 dagen is het een domme parkeerplaats. Bader wilde van de parkeerplaats een plein maken. Zijn idee was om op elk parkeervak een woord aan te brengen van een gedicht van Copland. Als er dan eens geen enkele auto stond, kon je het hele gedicht lezen en anders alleen fragmenten. Een beetje bizar, maar zo hoort dat met kunst. Er was al een datum geprikt en er zou een hele manifestatie rond Copland omheen worden gebouwd. Maar het plan werd afgeschoten. Het was te duur. Vond zelfs de stichting Beeldende Kunst. Een kunststichting die kunst te duur vindt. Dat kan alleen hier. Toen ik het zondag op NPO Radio 1 had verteld, kwamen er veel reacties. Mensen wisten het niet, hadden het nooit geweten of ze hoorden het voor het eerst. Het gedicht waar het om gaat komt uit de bundel Een lege plek om te blijven. De gein zit erin dat het juist op een parkeerplaats vaak zoeken is naar een lege plek om te blijven. Dus dat had Sepp heel goed gezien. Het is dit gedicht. Ga nu maar liggen, liefste, in de tuin. De lege plekken in het hoge gras. Ik heb altijd gewild dat ik dat was. Een lege plek voor iemand, om te blijven. Misschien kan het alsnog. Een beetje verbeelding in het centrum van Goor qua culturele uitstraling, dat toch al zo karig is bedeeld.
Wake me up before you go, don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home and stare. Wake me up before you go, go.
Onze volgende gast is de heer Jan ten Hoven uit Lochem. Hij is de interim directeur-bestuurder voor de Reggehof voor een bepaalde tijd, ik weet niet hoe lang. Welkom, meneer Jan ten Hoven.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik zei net, ik weet niet hoe lang, daar was hier in de studio even een beetje verwarring over. Hoe lang bent u interim? Tot hoe lang, ja, bedoel ik?
Nou, de eerste afspraak die gemaakt is met het bestuur gaat over een periode van 6 maanden.
Oké, dat is heel
kort. Dus zeg maar tot de zomer zou dat moeten.
Ja, maar dat zou langer kunnen worden als dat zou moeten?
Ja, het is afhankelijk van de situatie.
Ja.
En afhankelijk ook van de onderwerpen die ik, waar ik aandacht aan moet geven. En, maar normaal gesproken moet in een periode van 6 maanden er toch wel duidelijkheid zijn.
Oké. Wat is de opdracht die u meegekregen hebt?
Ja, de opdracht die ik meegekregen heb is natuurlijk de operationele aansturing.
Ja.
En dat is in deze periode van COVID die we hopelijk achter ons kunnen laten binnenkort. Is dat natuurlijk de binnenkant, de organisatie en het bijeenhouden van de mensen.
En ook het weer organiseren van optredens?
Dat is een tweede. Op het moment dat wij weer ruimte krijgen, en dat heeft u misschien afgelopen week gemerkt. Mm-hmm. We mochten behalve de horeca, de film en de theater, mochten de rest van de activiteit in de Reggehof mogen we weer opstarten. Ja. Dat is ook gebeurd.
Ja,
en ik hoop eigenlijk een beetje dat we met de komende persconferentie, dat we volledig weer open kunnen gaan.
Ja, dat was één deel van de taak. En de andere deel?
Ja, het tweede deel van mijn taak is dat ik moet kijken of we de voorgenomen fusie tussen de muziekschool en de Reggehof, of ik dat tot een goed einde kan brengen. Dus dat we dat kunnen afronden. En op basis van mijn kennis en kunde en de periode dat ik bij de Reggehof ben, ook input leveren voor het werven van de nieuwe directeur die dan voor de langere termijn aanwezig zal zijn.
U zegt fusie afronden. Als ik in de Tubantia lees, heeft de heer Posmus gezegd van ik ben te ongeduldig om die fusie tussen de muziekschool en de Reggehof af te wachten. Gaat dat dan in die 6 maanden lukken?
Nou, ik denk dat natuurlijk, 6 maanden is een afgebakende periode. Maar er is al lange tijd gesproken en volgens mij zijn ze dicht bij de eindstreep. En gaat het om een paar puntjes op de i zetten en kijken of het dan wel lukt of niet lukt.
Ik had begrepen
het is geen garantie.
Ik had begrepen dat er verschillende gebruikers nogal problemen hebben met de fusie. Omdat dan, als die fusie er is, dan is er sprake van een raad van toezicht en een directeur. En die raad van toezicht staat eigenlijk op afstand. En de gebruikersraad heeft dan eigenlijk geen stem meer in het geheel.
Nee. Ja, daar heeft u wel gelijk in. Kijk, bij de muziekschool is het nu al zo dat daar een raad van toezicht is. Dus die staat al op afstand.
Mm-hmm.
Bij de Reggehof is dan sprake van een bestuur. En in de nieuwe constructie zou inderdaad er een directeur zijn die voor beide onderdelen opgesteld staat. En dan de raad van toezicht wat meer in een toezichthoudende rol op afstand gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk cruciaal dat je ook de gebruikers een plek geeft in deze setting. En dat die mogelijkerwijs, als daar belangstelling voor is, ook een plek in bijvoorbeeld de Raad van Toezicht kunnen innemen.
Hmm.
Ik zou dat zeker proberen om dat voor elkaar te krijgen. Want de gebruikers, dat, ja, dat zijn de mensen die het meeste profijt hebben van deze voorziening. En ja, als je ze dan niet hoort en niet meeneemt, ja, dat klinkt een beetje raar.
Dus dat u ziet kans, dus dat gaat waarschijnlijk wel lukken.
Ik ga er in ieder geval voor mijn best doen. Om te zorgen dat alle partijen die erbij betrokken zijn, ook mee kunnen gaan helpen bouwen aan de rechthof van de toekomst.
Ja, nu wordt een fusie van de House of Talents en de rechthof. En er was al één directeur. Dan komt er één raad van toezicht, één directeur. En krijgt daardoor, die raad van toezicht staat op afstand, krijgt daardoor zo'n directeur niet buitensporig veel macht?
Nee, ik denk dat dat juist de punten zijn die je met elkaar van tevoren goed afspreekt. De raad van toezicht die maakt een directiestatuut waarin exact beschreven staat wat de directeur mag en kan. En in de statuten is natuurlijk ook een aantal zaken geregeld. En dat is een waarborg dat de directeur handelingen kan verrichten, acties kan ondernemen binnen de kaders die afgesproken zijn. En als die daar buiten wil of moet, dan is de Raad van Toezicht de eerste die geïnformeerd wordt.
Mm-hmm.
Nee, ik denk dat je dat met een goed directiestatuut prima kunt oplossen.
Nou, ik zou denken, als ik er zo over nadenk, vanochtend over nagedacht, dan lijkt mij dat juist in zo'n situatie een directeur muziekschool en een directeur rechthof eigenlijk een prettiger organisatie zou, of combi zou kunnen opleveren dan één directeur.
Ja, het voordeel zit er natuurlijk in dat je onderling van elkaar afhankelijk bent. De muziekschool maakt gebruik van de rechthof en de rechthof heeft weer baat bij dat de muziekschool erin zit. En ik denk dat als je kijkt naar beide organisaties, zowel bij de muziekschool is de staf en de mensen die er werken, dat is erg klein. Bij de rechthof, nou dat weet u, is het aantal mensen, het aantal SDS is ook flink verminderd.
Ja.
En daardoor krijg je dat beide organisaties, als er iemand voor langere tijd uitvalt, gewoon een probleem heeft. Dus je kunt met goed beheer en goed aansturen, kun je ook zorgen dat er continuïteit is voor beide organisaties.
U zei
en
net,
dat is erg belangrijk.
Ja, u zei net dat u op basis van uw capaciteit, de achtergrond, voor deze taak bent uitgekozen. Wat hebt u hiervoor gedaan? Wat maakt dat u geschikt bent om hier interim te worden? Dat was een directe vraag eigenlijk, maar ik bedoel dat niet onaardig.
Nee. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik heb een achtergrond in de financiële dienstverlening. Ik heb 40 jaar bij Rabo gewerkt. En op basis van mijn achtergrond heb ik in die 40 jaar 6 of 7 fusies gedaan. Binnen verschillende settingen. En de laatste jaren had ik natuurlijk te maken met ook een ledenraad. Bij de laatste fusie die ik gedaan heb. Met 2 ledenraden eigenlijk. En daar heb je toch wel wat ervaring op gedaan. Van hoe je met partijen om moet gaan. Nou, een ledenraad vergelijk ik met een gebruikersraad, een gebruikersgroep. En het bestuur heeft mij benaderd en gezegd van zou je dat kunnen en zou je dat willen? En op basis van mijn verleden hebben ze gezegd, nou, wij zien daar een goede match in.
En u bent nu al een maand bezig?
Ik ben 1 januari begonnen, dus 2,5
week. Nog geen maand, nog maar 2,5 week. Dus dat is nog moeilijk om daar veel over te zeggen hoe het bevalt. Dat moet over een tijdje doen.
Ja, nou, wat ik wel kan zeggen is dat ik ontzettend veel enthousiasme bij de medewerkers bespeur. Ze staan allemaal te popelen en te trappelen om weer de gang van zaken op te pakken zoals die er was.
Mm-hmm.
En natuurlijk zijn er een aantal vraagstukken die je moet oplossen en waar je op dit moment bij moet sturen. Maar er is een fantastisch positieve energie en ik ben ook op die manier heel goed ontvangen. En dat is een mooie basis om verder uit te bouwen.
Ja.
Ik hoor u zeggen dat u eigenlijk voornamelijk bent gevraagd voor het interim gedeelte voor het begeleiden van die fusie. Is het dan ook zo dat u verwacht dat binnen deze 6 maanden die fusie rond is en er een nieuwe directeur is en alles in kan en kruik is?
Nou, laat ik niet te optimistisch worden. Men heeft al lang gedaan om met elkaar te praten over hoe het zou moeten. Ik ga nu de eerste ronde van oriënterende gesprekken in. En dat betekent dat ik zowel met de Raad van Toezicht van de Muziekschool ga praten, met het bestuur ga praten, maar ook met de gebruikers ga praten. En op basis daarvan weet ik welk tempo verstandig is om te gaan doen. En als dat binnen de 6 maanden lukt, dan is het mooi meegenomen. Lukt het niet binnen de 6 maanden, dan, ja, dan zullen we die periode wat langer gaan maken. Maar er is een wil van alle kanten om hieruit te komen. Om een keer een streep te zetten op iets wat voor een gezamenlijke toekomst erg belangrijk is.
Oké, okay, nou laten we hopen dat die gezamenlijke toekomst dan zeg maar snel vormgegeven wordt. En nou, wellicht dat we over een aantal maanden eens even mee kunnen bellen voor een update.
U mag mij altijd bellen voor een update.
Veel succes.
Geen enkel probleem.
Veel succes.
Ja, dank jullie wel en jullie fijne uitzending verder.
Dank u.
Dank u.
Vrede is ver, verder dan ooit. Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit. Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Macht speelt.
Aan de lijn hebben wij de heer Hans de Zende, voorzitter van het Dorpsraad in Markelo. Want er is een nieuw hoofdstuk bijgekomen over de verhuizing van de ABZ diervoerders. Hans, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Kunt u ons eens meenemen in de hele historie van het wel of niet verhuizen van de ABZ?
Nou ja, dat is, het is al een hele lange historie daar. Het is al vaker sprake van geweest dat die eventueel verhuisd zou kunnen worden, ja of nee. Ja, binnen Markelo speelde het langer. Maar als we even naar de laatste historie kijken, dan is er in medio 2018 in de gemeenteraad Hof van Twente is er een motie aangenomen om in ieder geval eens te onderzoeken naar de mogelijkheid van het verplaatsen. Nou ja, dat is op zich, waren wij daar heel blij mee. Waar ook enkele wel gesprekken gehad als dorpsraadsleider met de betreffende wethouder. En ja, daar was op de achtergrond is daar best wel veel gebeurd. Er zijn goede gesprekken geweest. En ook ABZ heeft zich daar best wel welwillend in opgesteld. Natuurlijk is het niet makkelijk. Maar ja, je praat in ieder geval en daar begint het bij. Toen is er in, maar die, laat ik zo zeggen, die twee partijen zagen wel heel snel in dat je ja, dat er meer nodig was dan de twee partijen. Het is ook voor de gemeente Hof van Twente niet op te brengen, voor het bedrijf zelf niet. Dus vandaar werd ook wel richting Zwolle werd gekeken in de provincie. En daar is, daar hebben Annemieke Wissink en Dino Levering hebben daar vanuit Provinciale Staten, is daar ook een motie geweest. En die is ook aangenomen eind 2020, dus we praten nu over ruim een jaar geleden. En die heeft gedeputeerd staat ook, ja, die moeten gewoon de leefbaarheid onderzoeken. En dat noemen ze mooi, er moeten vitale kernen en veevoerfabrieken, motie is er gekomen. Dus die hebben eigenlijk de HMO, dat is de herstructureringsmaatschappij Overijssel, de opdracht gegeven om dat te onderzoeken.
Mm-hmm.
Nou, en dat onderzoek is begin vorig jaar gestart. En dat is eind vorig jaar opgeleverd. Nou, wij hebben als dorpsraad ook al in de tussentijd een aantal keer in contact gehad met de directeur Han Windels van de HMO. Hem ook wel meegenomen in hoe Marklo hier tegenaan kijkt. En wat eventueel. En hij heeft gewoon, alleen hij heeft het veel breder getrokken. En dat was ook de opdracht vanuit. Dus hij moest, ze moesten eigenlijk al die solitaire industriële bedrijven.
Die in de verschillende kernen zijn gevestigd, onderzoeken en kijken wat daar gaat gebeuren. Want Marklo is niet zeg maar de enige dorpskern waar deze problematiek heerst.
Nee, dat klopt. Ik heb wel het idee dat wij qua urgentie heel erg bovenaan staan. Ik weet bijvoorbeeld dat in Den Ham staat er nog één in Raalte.
En wat maakt dat het urgent is dan?
Nou, het houdt gewoon de leefbaarheid tegen hier in Margo en de centrumontwikkeling.
Mm-hmm.
En ja, wat je bijvoorbeeld zag is, ik denk dat het een 7-8 jaar geleden is, de oude melkfabriek opgekocht door de gemeente.
Mm-hmm.
Nou, er moest wat nieuws komen. Ja, toen is er ook wel gesproken bijvoorbeeld over horeca. Maar ja, dat houdt een ABZ diervoeders, die houdt dat tegen. En vanuit bedrijfseconomisch perspectief snap ik dat ook. Hè, want dan kom je in hun milieuomgeving. Maar het houdt wel heel veel tegen. Dus elke keer als je dan iets moois wil maken als dorp of je wil iets ontwikkelen, dan wordt dat tegengehouden. Ja, dat is gewoon niet goed. Dus nou ja, het zou een perfecte locatie zijn om ook gewoon weer te bouwen. Dus in Marklo de laatste 10 jaar ook niet gebouwd, een enorme woningnood of woningbehoefte. Dus het zijn allemaal win-win. En dan heb ik, dat is nog los van het feit dat er natuurlijk altijd overlast is van zo'n gebied.
Ja.
Dus dan praten we over stank, over verkeersbewegingen, noem maar op.
Nou heeft de HMO heeft dat dus onderzocht, en zoals u net al zei, in verschillende kernen. En zij concludeerden eigenlijk, de urgentie is niet hoog. Hoe komt het dan dat die HMO niet op basis van dit soort argumenten kwam tot de verklaring urgentie hoog?
Nou, dat is niet helemaal waar. Want dat concludeert de HMO niet. De HMO concludeert dat voor sommige gemeenten de urgentie niet hoog is. Kijk, wat ze hebben gedaan, ze hebben 40 van die solitaire industriële bedrijven onderzocht en die plekken. En hebben ook aan de gemeentes gevraagd, van, hoe staan jullie in die, moesten gegevens opleveren, noem maar op. En kijk, het zijn hele gevoelige dossiers ook altijd. Dus ik kan me even wel voorstellen en dat een gemeente ook daarmee rekening houdt. Dus dat met de lage tempo van informatieverstrekking, dat die ook verband houdt met de gevoeligheid van dit dossier. Dus op het moment dat je wat trager informatie aanlevert, wil niet meteen zeggen dat er geen urgentie is.
En wat zijn nou de mogelijkheden op dit moment?
Nou ja, op dit moment blijft het eigenlijk nog hetzelfde, maar in die zin. Het AMO heeft een onderzoek gedaan en daar komen echt wel. Dus, en ze schrijven ook wel dat er wel.
Wie heeft dat onderzoek gedaan?
De HMO.
Dat de HMO weer, ja. Ja,
ja, ja, de herstructuringsmaatschappij bij Overijssel. Dat is echt een goed grondig onderzoek. Ja. Alleen het is geanonimiseerd. Dus je kunt niet zien over welke locaties dat ze praten. Dat is ervoor van, ja, als je het wel laat zien, dan denkt zo'n bedrijf, dan kan ik de hoofdprijs krijgen. En dat is ook gewoon terecht. Dus dat snap ik wel. Maar in Wardel is er gewoon heel erg veel urgentie. Die is er vanuit de bevolking, die is er vanuit het dorp en ook de gemeente. Mm-hmm. Ik heb vorige week wethouder Wim Beulenkamp nog gesproken en die was ook geschokt door de reactie die de eigenlijk die gedeputeerde staten weer gaf op het onderzoek.
Mm-hmm.
En daar zit onze pijn op. Want we zijn nu heel lang hiermee bezig. We hebben als gemeente, dus de gemeente Hof van Twente, heeft de urgentie echt heel hoog op de agenda gezet, ook bij de provincie. Wij hebben dat gedaan als dorp. Er is een gedegen onderzoek. En gedeputeerde staten doet dat dit hele traject van toch wel enkele jaren, doen ze gewoon binnen 2 weken af. Met onder andere zinnetje, we zullen het bij deze verkenning laten en geen verdere actie ondernemen.
En nu begreep ik dat u aanstuurt op een proefproject en dat er een fonds moet komen waar zeg maar dit soort problematiek zeg maar vanuit betaald of mede gefinancierd moet worden. Wat is nou de vervolgstap na dat zinnetje?
De HMO heeft een 4-tal aanbevelingen gedaan, waarvan de eerste is bouw nou een fonds op. Ook als en dat zal op het moment dat het uiteindelijk gekozen wordt om het te verplaatsen, zul je ook als gemeente een fonds moeten maken. Dat geld ligt er niet nu zomaar. En datzelfde geldt natuurlijk voor de provincie. Maar bouw dat op en ga met elkaar in gesprek. En dat moet nu gaan gebeuren. En men heeft nu heel Overijssel onderzocht. Ja, waarvan ik zeg van ja, hier is wel urgentie. Ga dan hiermee verder. Het moet nog in de provinciale staten worden besproken. En ik weet ook dat, want ik heb vorige week nog even via de mail contact gehad met Dion Leveringen. Die hebben ook aangegeven, ze gaan hier ook een vraag over stellen en ze gaan ook wel op aansturen.
Dion Leveringen is lid voor Provinciale Staten namens de VVD.
Ja, dat klopt. Ja. En hij pakt eigenlijk dit dus samen met Annemieke Wissing van de PvdA, pakken die dat op in de Provinciale Staten op. Zij zijn de statenleden.
Dus als ik het goed begrijp is het voor nu afwachten?
Het is nu even afwachten, maar wat wij heel graag zouden willen is met alle partijen op tafel. Dus ook met de gemeente, met de AWZ en de provincie. En daar hoeven wij in principe als doorstaan niet bij te zitten. Maar het is zaak dat die partijen aan tafel gaan met elkaar.
En neemt de gemeente daar ook nog actie in?
Ja, ik heb vorige week van wethouder Meulenkamp begrepen dat zij ook nog een reactie gaan sturen. En met eigenlijk dezelfde strekking als die wij hebben gestuurd.
Wat is uw verwachting?
Nou, mijn verwachting is dat ze er in ieder geval wat mee moeten. Hè? Dus dat het nog wel op tafel blijft als bespreekpunt. En niet zo afgedaan kan worden zoals zij in de brief zeggen. Nou ja, we gaan geen verdere actie ondernemen.
Nou, wens ik jullie daar allemaal in Markelo veel succes mee. Want het lijkt me inderdaad, ik kan me voorstellen dat het het er veel mooier van wordt. En prettiger.
Nou, dat vinden wij ook allemaal. Dus daar gaan we voor.
Succes.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. Dit is het HVT-nieuws op Hofstreek FM.
Onze volgende gast is Angèle Pierik. Welkom, Angèle.
Dankjewel.
Angèle houdt zich bij Salut heel intensief bezig met het vrijwilligerswerk. Klopt?
Ja, dat klopt. En ik ben samen met Belinda vertegenwoordigen wij de vrijwilligerszaken binnen Salut. Dus alles wat te maken heeft met organisaties die werken met vrijwilligers, het matchen van vrijwilligers en daarin ondersteunen op maat.
En in dat kader heb je weer een nieuw project, een pilot heb ik begrepen, dat bij Kiekeboel komt een werkplaats voor elektronica. Dat heb je samen opgezet met Nemo van Velzen van Kiekeboel.
Ja, dat klopt.
En wat houdt het in?
Ja, het is een elektronica werkplaats. Als eerste afdeling willen we dat kijken of dat is waar behoefte aan is. En het is ontstaan vanuit de afgelopen jaren merkten we bij vrijwilligerszaken heel vaak de vraag van mensen die iets van vrijwilligerswerk willen doen. In technische beroepen, in praktische vakken, in elektronica, houtbewerken, verschillende dingen. Het echte werken met de handen. En daar is eigenlijk niks voor. We merken dat niet iets is wat in vrijwilligerswerk veel gedaan wordt. Terwijl we wel merken dat daar ook wel veel mogelijkheden liggen. En nu hebben wij een project gaan we opstarten. En dat is in combinatie met duurzaamheid en dus de praktische vakken. En we beginnen met de werkplaats elektronica. En die gaan we starten op 1 februari. En dat is een werkplek waarin mensen die iets willen doen met elektronica welkom zijn om te komen. En samen gaan we bezig met het repareren en demonteren van elektronica. En, En iedereen die is daar ook welkom om te komen dus.
En als ik nou zelf iets kapot heb, mijn koffieapparaat doet het niet meer goed, dan kan ik ook daar komen? Om dat te laten repareren?
Dan mag je naar de repaircafés.
Okay.
Want voor de particulieren die iets willen laten repareren, die kunnen terecht bij de repaircafés. Die zijn er speciaal voor mensen die het dus nog niet weg willen doen, maar willen kijken of het nog te repareren is.
Dus
en dan hoef je dus niks nieuws te halen.
Dus dit is echt bedoeld voor materialen die binnengebracht zijn bij Kiekeboe.
Ja.
En die daar die kapot zijn, die gerepareerd moeten worden en daarna daar verkocht worden.
Ja. En daarmee gaan we het dus ook breder trekken. Want nu brengen mensen iets bij de Kiekeboe wat nog heel is. Waarvan ze denken dat het nog weer verkocht kan worden. Maar vanaf nu af aan kunnen mensen dus ook alle kapotte elektronica, alles waar een snoer aan zit, kun je daar inleveren. En dan gaan wij het demonteren. En het geld wat wij, alles wat niet meer te repareren is, dat demonteren we en dan zorgen we dat we de grondstoffen overhouden. En die kunnen we weer verkopen. Dus daarmee genereren we ook geld. En al het geld wat we daarmee binnenhalen, dat blijft ook in dat project. Dus dan gaan we of materialen, of voor de mensen. Kan ook zijn dat mensen daar willen kijken, is elektronica iets wat past in mijn toekomst? Dus dat we misschien een workshop kunnen geven, als daar een aantal mensen zijn die daar iets in willen leren. Of dat misschien met solderen te maken heeft, of... Maar de ontwikkeling van de mensen staan daarbij ook centraal. En het geld blijft dus ook echt in de Hof van Twente en bij de inwoners.
Nu was ik vandaag zelf bij de Bruis en Kwast. En daar staan dan twee rode containers en nog wat bakken. Bent u nu bang dat die overspoeld wordt met apparaten straks? En kunt u dat wel aan?
Het is niet zo dat als het te veel is, dan kunnen we het ook op een andere manier wel weer in zijn geheel afvoeren. Hoe ver je de grondstoffen demonteert en je kunt pure grondstoffen aanleveren, dan is de kiloprijs hoger. Dus we zitten niet met het probleem dat we straks een overschot hebben. Dan moet het wel heel erg storm lopen, maar ook dan kunnen we dat weer in zijn geheel gaan verkopen. Dus dan is het probleem nog niet heel groot.
Je had het net al over als je spulletjes weer kan verkopen of geld blijft in dit project. Worden jullie verder ook gesubsidieerd voor dit project?
Nee. We zijn ook nog wel, ook omdat we in die pilotfase zitten, om te kijken hoe kunnen we het circulair vermogen. Want wij denken namelijk dat de technische vakken, dat is ook heel erg interessant voor ondernemers, om te kijken dat we die erbij kunnen betrekken. We hebben wel van de gemeente dus uren gekregen om te kijken hoe we dit project kunnen opstarten. En ze willen ook meedenken in ruimte die we daarvoor nodig hebben. Dus,
uren, mag ik dan even een uren, dat betekent, zijn dat uren voor jou of zijn dat uren voor een beroepskracht die daar misschien opkomt?
Nee, uren voor mij om te kijken hoe ver we dit project nu kunnen opstarten en of het ook echt daadwerkelijk de behoefte, want het is ontstaan vanuit de vraag dus, omdat we elke keer merken dat dat mensen graag zoiets willen doen en wij ook denken dat daar echt heel veel kansen liggen in de hele combinatie met de beroepen en duurzaamheid. En daarvoor zijn nu uren ter beschikking gesteld om die pilot te gaan opzetten. En die uren, dat zijn dus mijn uren, de inzet van mijn uren.
En nu is het elektronica. Wat is dan de vervolgende stap?
Houtbewerking, meubels opknappen, dat zal denk ik de volgende stap zijn. Maar dat is ook een beetje in overleg en na vraag. Want ik merk ook nu al, twee mensen hadden zich aangemeld voor de werkplaats elektronica. En die vroegen al van, is er ook nog iets met hout te doen? Dus ik denk wel dat de eerstvolgende grote vraag zal zijn.
En zit er ook iets, is ook een idee bij dat er mensen die op dit moment geen werk hebben, ik denk bijvoorbeeld statushouders, andere groeperingen, om op die manier te kijken of mensen daar een opleiding in kunnen volgen? Zit ook die gedachte daarachter?
Ja, zeker. Dus voor hun ook een eerste stap om te ontdekken. Want ook in de technische beroepen merken wij dat heel veel mensen gaan studeren. Maar in de technische vakken is een groot personeelstekort. En soms kun je ook enthousiast worden door er mee te werken en het te voelen en uit te proberen. En dat kan dus zowel voor drop-outs zijn, die zijn ook welkom om te kijken, is dit iets waar ik wat in wil? Maar een statushouder zou ook kunnen proberen, is hout het materiaal waar ik wat mee wil? En op wat voor manier zou dat dan kunnen? En ook daar dus de samenwerking weer met ondernemers om te kijken, ja, wat heeft iemand nodig? Wat zou mogelijk zijn voor de volgende stap?
Laatste vraag. Mensen die dit horen en denken, dat is iets voor mij. Hoe kunnen ze zich opgeven? Want het begint al op 1 februari, heb ik begrepen.
Ja, we beginnen op 1 februari en dan is het op dinsdagochtend en op donderdagmiddag.
Ja.
En als mensen interesse hebben, kunnen ze bellen of naar Nemo of naar Saluut.
Nemo is van Kiekeboe.
Ja, die is van Kiekeboe. Ja. Ja.
Mooi.
En bij 1 van de 2 kunnen ze zich aanmelden.
Mooi. Nou, wens jullie heel veel succes.
Ja, dankjewel. Fijn.
Ja, jongens. Als we kijken naar jongeren in de raad en vrijwilligerswerk. En we hoorden net al 2 ochtenden in de week hier bij Kiekeboe. Ik kan me voorstellen, 2 ochtenden alleen maar bezig zijn met straks jullie politieke ambities invullen. Dat naast jullie studies en dat soort zaken best wel ingewikkeld wordt.
We zijn weer terug bij onze kandidaatsraadsleden. Merel Luchtmeijer en Matthijs Geelen. En die zitten nog steeds in de studio, dus ga door, Mart.
Nou ja, volgens mij heb ik mijn vraag gesteld. Hoe ga je het combineren met alle dingen die je aan
het
doen bent?
Ja, het is ook een beetje lastig als die techneut van jullie dan zegt van nou, ga maar verder. Hè. Maar nee, god, ik denk dat het voor mij redelijk te combineren is. En dat heeft er ook mee te maken. Ik ga in februari stage lopen. Ik ga de laatste periode van mijn studie in. Ik studeer op dit moment nog aan de Hogeschool van Rotterdam. En daar hoop ik dus ook mijn diploma van te halen.
Als?
Als crossmediale communicatie studeer ik.
Crossmediale
Een hele moeilijke benaming. Voor
is dat
eigenlijk
iets Nederlands voor? Iets makkelijks?
Het is gewoon communicatie, maar dan wat meer gericht ook op het maken van de content. Dus heel veel met Photoshop en dergelijke. Laat ik het zo zeggen. En dan gebaseerd op hoe zet je allerlei verschillende sociale mediakanalen samen in.
Oh, dat kan je wel goed gebruiken bij
ja, zeker. Dat is heel fijn. Ik ga in februari zelf stage lopen bij het partijbureau van de VVD in Den Haag. Dus wat dat betreft zit daar natuurlijk wel een beetje flexibiliteit. Ja, want je bent toch wel samen één club uiteindelijk.
Nee, betekent dat dan dat als je daar stage gaat lopen in februari, dat je eigenlijk denkt dat je met die 5e plek toch niet in de raad komt?
Oh nee, zeker niet. Ik moet stage lopen.
Dat kan je wel combineren. Stel, je wordt gekozen en je komt in de raad, dan kan je dat met die stage combineren.
Ja, dan is dat makkelijker natuurlijk, omdat je allemaal één club bent. Kijk, en stel, ik moet dan een keertje eerder weg voor een raadsvergadering of ik moet een keertje wat extra inlezen, dan hebben ze daar alle begrip voor. Want mijn stagebegeleider is een raadslid in Almere. Dus wat dat betreft is dat heel erg fijn om samen te doen. Goed, nou ja, en dan hoop ik eind juni klaar te zijn. Vlak voor het schoolfeest. Dus wat dat betreft denk ik dat heel goed te combineren valt.
En Matthijs, hoe zit het bij jou?
Ik zit nu op dit moment in de masterfase van mijn studie. Ik studeer Urban and Cultural Geography in Nijmegen.
Nou, dat mag je ook in het Nederlands vertalen.
Helemaal goed. Eigenlijk is het gewoon culturele geografie. Dus aardrijkskunde over culturen. En dan voornamelijk gericht op steden. Ja, van zowel groot als klein natuurlijk. Hoef ik nog maar 2 vakken af te ronden en mijn masterscriptie te schrijven. En ik heb daarin ook heel erg veel vrijheid gekregen, ook van mijn stagebegeleider, om hieromheen te werken. Dus mocht ik gekozen worden, heb ik in de eerste fase gewoon alle ruimte vanuit de Unie om in principe ook gewoon raadswerk ernaast te doen. En zodra ik ben afgestudeerd, dan kan ik mocht ik in de raad komen, kan ik het al gelijk meenemen in de sollicitatiegesprekken. Want ik zou graag 4 dagen, bijvoorbeeld, ik zou graag 4 dagen in de week willen werken, zodat ik 1 dag me compleet kan richten op. Dus ik zou het in principe kunnen meenemen in de sollicitatieprocedure.
En je zou het ook wel prettig vinden om weer gewoon helemaal in Goor te wonen dan?
Nou, ik woon alweer helemaal in Goor.
Oh, je bent niet in Nijmegen meer?
Nee, ik heb mijn kamer opgezegd, mede vanwege corona. En omdat gewoon een heel groot deel van mijn sociale netwerk zit gewoon in Goor en omstreken. Dus van op die manier was het, en ik kreeg hier in principe de mogelijkheid om particulier een appartement te huren. Dan wel samen met mijn zusje, maar dat is alsnog hartstikke fijn, gewoon een heerlijk eigen plekje.
En als je een leuk zusje hebt, is dat goed, toch?
Ja, we kunnen heel goed door 1 deur, dus dat gaat heel makkelijk.
Ik heb nog een vraag, Matthijs, over... stel, je wordt gekozen, je staat op de 3e plek. Nou, dat zou dus best kunnen. Wat zouden jouw gebieden worden? Waar ga jij je voor inzetten?
Ik ga me vooral inzetten dan op Ja, het is natuurlijk ook gewoon de vraag van wie er verder bij mij in...
Oh, dat kan je een beetje zien. En nummer 1 en 2 zitten er dan ook in.
Stel voor, nummer 1 en 2 zitten er ook in. Dan ga ik even uit van Marianne, die is gewoon heel erg gespecialiseerd in duurzaamheid.
Ja.
Dat is echt haar ding. En Frank, die heeft zelf heel veel met het sociale aspect. Ik kijk gewoon ik kijk sowieso gewoon waarin ik zeg maar mijn toevoeging kan geven. En als het zeg maar inclusiviteit is, verbinding onderling, dan zal ik me daarna aanpassen. En ik heb natuurlijk wel gewoon mijn eigen kwaliteiten vanuit mijn opleiding, vanuit mijn sociale leven, die ik gewoon hierin mee kan nemen.
En Merel, voor jou?
Ja, voor mij geldt natuurlijk uiteindelijk hetzelfde verhaal. Ik heb het geluk natuurlijk dat boven mij op plek 2 en 4 staan natuurlijk huidige raadsleden. En onze lijsttrekker is natuurlijk dan wethouder Meulenkamp. Dus die hebben gelukkig heel veel ervaring waar ik heel veel van kan leren. En dan zal het toch zijn, wie gaat wat doen, dat gaat echt in overleg. En uiteraard zal ik me altijd ook toch deels inzetten voor de jeugd. Hè, ook omdat ik denk dat iemand van die leeftijd dat het beste kan doen. Dus dat is natuurlijk wel één ding waarvan ik denk van god, dat zou mij wel echt aanspreken. Maar goed, dat zal in overleg gaan en het afwachten. En laten we eerst maar hopen dat we die verkiezingen gaan pakken. Hè?
Als je net zoveel, als de VVD net zoveel zetels krijgt en ze komen in het college, dan kom je erin.
Ja, klopt. Dus ik kijk er naar uit. Ik hoop erop, laat ik het zo zeggen. Maar het is altijd afwachten, want je weet het nooit. Hè?
Je hebt er zin in als ik het zo zie. Volgens mij hebben jullie er allebei heel veel zin in.
Ja, heel veel.
Het is gewoon ontzettend leuk om te zien.
Ja, we zijn enthousiast. We zijn jong. We willen wat. Dus
daar doen we wat.
Hebben jullie ook al gedacht aan het idee dat je gewoon kan promoten dat ze voorkeurstem op jullie kunnen uitbrengen? Dat is toch een mooie actie voor de jeugd hier in de Hof?
Ja, nou ja, vanuit de jongerenraad hebben we ook gezegd stem jong. Maakt niet uit wat je stemt, maar stem jong.
Maar je kan daar ook
stem die vernieuwing.
Jongens, heel veel succes.
Dankjewel.
Ik mag helemaal geen jongens en meisjes zeggen natuurlijk. Dat is tegenwoordig heel ernstig.
Bij ons mag dat.
Bij ons mag dat en alles gewoon mensen zelf veilig.
Veel succes. En Mart, bedankt voor het presenteren. En Geert, bedankt voor het technische werk. Allemaal heel fijn weekend.
Luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.